NEC. De voorbeschouwing.
Goedenavond, het is maandag, het is 11 maart, het is even na 9 uur. Het is tijd om een uur lang over NEC te praten. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd die aanstaande zondag gespeeld wordt tegen FC Utrecht. Maar we gaan natuurlijk ook nog eventjes een beetje terugblikken op de wedstrijd van Heerenveen die gistermiddag gespeeld is in de Goffert. En dat doe ik niet alleen, want we hebben twee gasten in de studio. Eerst maar eens eventjes naast mij zitten Twan Vissers, presentator en verslaggever van Op de Stip van Omroep Bergendal. Goedenavond, Twan.
Goedenavond.
Fijn dat jij tijd had en kon aanschuiven. Ja. En natuurlijk ook vooral ook voetballiefhebber en NEC-fan. Hè?
Absoluut. Al 30 jaar in vakje D.
Dus dat is fijn. Fijn dat jij erbij kan zijn. En de andere gast in de studio die zit tegenover mij. En dat is, ik moet tegenwoordig zeggen, assistent bondscoach ook van Suriname, Remco Bicentini.
Goedenavond.
Goedenavond. Fijn dat, van dat jij ook eventjes tijd had. Het is heel druk geweest.
Ja, wat allemaal? Wat het is de laatste dagen zeg maar een versnelling gegaan. En nou, natuurlijk fantastisch voor mij.
Ja.
Maar hij neemt natuurlijk altijd de moeite om even bij jou langs te komen. Hè?
Dat snap ik. En daar ben ik ook heel erg vereerd voor dat je toch nog eventjes deze kant op wil komen. We komen zo meteen eventjes nog op het verhaal van Suriname. Niet voordat ik jullie verteld heb dat je natuurlijk ook live kan meepraten in deze uitzending. Dat kun je doen via de telefoon. Je kunt even inbellen. Doe dat onder 024-360-8068. Maar ook een berichtje achterlaten via mijn social media's kanalen. Instagram bijvoorbeeld. Kun je ook iets inspreken. Is ook leuk. Gewoon hoef je... niet wachten, kun je gewoon iets inspreken. Doe dat het Maurice de Mans. Nou, dat vind je me vast ook op X. Kun je ook iets inspreken. En zo kun je meepraten in deze uitzending. Dus heb je vragen voor ons, laat het vooral in ieder geval eventjes horen. Ja, Remco, eerst maar eens even het nieuws, want dat bereikte ons afgelopen week. Je was zomaar in één keer, of ben je assistent bondscoach van Suriname?
Ja, zo snel kan het gaan, hè?
Ja.
Ik lig natuurlijk al een tijdje uit de running. Of een tijdje, vanaf augustus vorig jaar. En ja, dit is natuurlijk wel hartstikke leuk dat dit voorbij komt. Want ik heb wel, moet ik eerlijk zeggen, gewacht op iets wat wel bij me past. En wat ik ook echt daadwerkelijk leuk vind. En in de afgelopen periode, maanden, ja, zijn er wel wat opties met landen. Maar ik vind dit wel, ik vind dat wel iets wat bij me past.
Ja, wat is dan wat bij jou past? Waarom een assistent bondscoachschap en niet zelf misschien een land als bondscoach vast of een trainer van een club?
Nou, dat had ook gekund, maar dat was ook niet afgerond. Het is ook een kwestie van keuzes. Kijk, om een voorbeeld te geven met Canada, ja, dan zou je daar weer moeten gaan wonen. En dat heb ik destijds gedaan en dan kon ik dat gewoon vanuit hier en je hebt je FIFA-windows. En je vliegt dan een keer of wat op en neer wanneer de wedstrijden zijn. En, maar ja, dat wilde ik niet. Ik wilde wel iets wat bij mij past. En kijk, als je naar Suriname, Curaçao, het is allemaal 33 graden. Dus dat is één. Maar voornamelijk ook de doelstelling en ja, Stanley Mensu die daar bondscoach wordt. Ik ken hem ook. En ik ken natuurlijk wel spelers daar. En de cultuur. En ja, dat is voor mij wel heel erg belangrijk. Ik ben 56 jaar. Ik heb wel heel veel dingen gedaan. En ja, dit is ook wel qua doelstelling. Hè? Toch het WK 2026, hè? Die eigenlijk twee keer bijna afgenomen is, zal ik maar zeggen, hè? Met Curaçao. Maar dat je toch weer de gelegenheid krijgt om serieus daar naartoe te werken. En ja, daar hoefde ik niet zo lang over na te denken.
Even genoeg daarover, want we zitten natuurlijk om over NEC te praten hier. Je tikt het al aan, want je hebt ook een jaar lang op de bank gezeten naast Rogier Meijer. Als assistent toen je de opleiding ook deed. Dus je kent ook wel een beetje de ins en outs. Eerst maar eens even naar gistermiddag, Heerenveen. Ja, heren, wat vonden we ervan?
Puntje van de stoel.
Ja? Nee, ik moest af en toe even denken dat ik niet in slaap viel. Vooral de eerste helft.
Ja, we zaten daar. Ja, je zit altijd met die mensen om je heen die daar al jarenlang zitten. Je kent ze niet bij naam, maar wel allemaal van gezicht. En ja... We hebben dit nog niet zo vaak meegemaakt dat je naar zo'n wedstrijd zit te kijken. Dat je denkt, ja, dit komt wel goed, maar er is eigenlijk niet zoveel aan. Het is wachten tot wanneer dat eerste doelpunt valt. En ja, die kwam. Bij mij thuis wordt er dan nog gekeken op tv. En die was even wat naar boven brengen. Die kwam terug en het was 2-0. En verder de hele 90 minuten lang niks gezien.
Nee.
Dus ja, het is heel comfortabel dit soort wedstrijden kijken op het moment, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Remco.
Nou, ik heb zeker wel wat gezien natuurlijk. Ja. Nee, maar wat ik vind is dat het heel volwassen is geworden. Kijk, wat je zegt, kan ik me inkomen. Maar het is niet vanzelfsprekend wat hier gebeurt.
Nee, zeker niet.
En ze komen wel van heel ver, vind ik. En ik vind het heel knap dat je zeg maar deze periode, ook waarom het er echt om gaat, met elkaar zo scherp en fit kunt blijven. Dat je een reeks neer kunt zetten, maar om te blijven winnen. En dat vond ik gisteren ook. Onderhand denk je nu van dat elke wedstrijd heel sprankelend moet zijn. En met heel goed voetbal. Maar wat ze gisteren hebben laten zien, ja, wat mij betreft is dat heel goed voetbal. Want het gaat om winnen.
Ja.
En je wil bij die eerste vijf misschien wel eindigen, als dat de doelstelling is. Maar zeker bij die eerste acht. En je kon er gisteren ook wel zien in de wedstrijd tegen Heerenveen. Natuurlijk, Heerenveen is ook een goed voetballende ploeg. Die komen ook niet voor niks, maar je ziet wel dat NG het geduld heeft en het vermogen, ook het creatieve vermogen, om op de juiste momenten toch toe te slaan. En dat vind ik wel dat vind ik wel knap, ja.
Tweede helft, hij zegt van toen hadden we dat wel onder controle. Ik had wel zoiets toen ik de tweede helft zag van, oh ja, nee, die gaat echt wel vallen.
Maar toen was ook inmiddels Borges Sanchez natuurlijk in het veld gekomen.
Ja.
Die gaf misschien ook nog net even wat extra diepte en een verrassing in het spel. Ten opzichte van bijvoorbeeld Sontje Hansen.
Ja, helemaal eens. Kijk, het is wel een wapen wat je hebt, de snelheid. Ja. En van daaruit achter de laatste linie van de tegenstander te komen. En er zit een enorme frisheid in de ploeg. En dat doet Rogier en zijn staf heel goed. Ze hebben nu, je hebt wisselgeld wat dat betreft. Ja. Hè? Dus, en die gebruiken ze enorm goed, denk ik.
Ja, over Sontje Hansen gesproken, want inderdaad, daar gaat het al een tijdje lang over. Jij kent Sontje ook, hè, omdat hij natuurlijk ook, nou ja, omdat je best wel bij Curaçao toen wilde halen.
Ja.
Het komt er nog niet helemaal uit bij die jongen.
Ja, dat heeft misschien wel verschillende oorzaken. Kijk, ik wil wel zeggen, ik weet wel hoe hij kan voetballen, dat weet NEC natuurlijk ook wel. Alleen, ook hij komt van ver met zijn blessure en niet heel veel wedstrijden gespeeld, ook bij Ajax. En dit is toch wel een stap ook voor hem. En nu kom je in de mannenwereld. Er zijn echte wedstrijden waar je 2x45 minuten volle bak moet gaan. En ja, daar heeft hij ook wel stappen in gemaakt. Hè. In het begin was het een helftje spelen. En nu kan hij in principe denk ik wel een wedstrijd spelen. Een hele wedstrijd. Maar ja, hij kan wel beter dan dat hij nu doet. Maar ja. Hij heeft wel altijd iets in zich waardoor hij een wedstrijd kan beslissen. Want dat heeft hij elk moment of elke wedstrijd wel gehad. Zo zag je tegen Heerenveen ook één of twee fases in de eerste helft met zijn voorzetten. Ja, en daar is hij wel levensgevaarlijk in. Dus het is wel een type speler die voor elke club of voor elke tegenstander waar ze rekening mee houden.
Jij bent er wel van overtuigd of jij denkt echt dat er nog meer in zit als wat we tot nu toe gezien hebben van hem?
Absoluut. Ja.
En wat moet er dan gebeuren om dat eruit te laten komen?
Nou, wat moet er gebeuren? Kijk, het verschil wat hij gewend is bij jong Ajax en nu bij NEC, is dat je bij een ploeg komt met routiniers, waar het wat meer aankomt op harde werken. Ja. Het wat meer aankomt. Bij Ajax ben je gewend dat je 90% in balbezit speelt. Dat was bij NEC was dat wat minder. Nu begint dat bij NEC natuurlijk ook te komen. Dat een tegenstander denkt van ja, oké, we spelen tegen een prima voetballende ploeg die op balbezit kan spelen vanuit de opbouw tot aan die eindfase. Kijk, en dan groei je als speler ook mee natuurlijk. Maar het grote verschil, ook fysiek, daar werkt hij heel hard aan, dat weet ik. En kijk, hij heeft een 4-jaar contract, dus ik denk dat dat echt wel uit gaat komen voor NEC.
Scorend vermogen, Maurice, ten opzichte van González met Sontje bijvoorbeeld.
Ja.
Sinds gisteren heeft González er dan eentje meer staan. 4 ten opzichte van Sontje met 3 in de Eredivisie.
Ja.
Ja, nou ja.
Nou, het is...
Toch zit je totale 50 doelpunten.
Ja.
Ik wou het zeggen. Ja,
voor mij maakt het niet
heel knap.
Er zijn seizoenen geweest dat buitenspelers überhaupt niet aan scoren kwamen. Dus daarin lopen ze natuurlijk wel al wel een stuk voor.
Ja, maar hoe mooi is dit dan?
Ja.
Precies waar we het over hebben. Meestal worden altijd de doelpuntenmakers of de mensen voorin worden vaak altijd, die krijgen de meeste credits. Ja, maar ik zie dit gewoon als een absoluut teamsucces.
Ja.
Iedereen kan. Kelvin die schiet de mooiste vrije trappen van de wereld erin. Je bent kopsterk. Hè? Een Sandler die kan scoren met corners. Je hebt goede mensen die een vrije trap in de corner kunnen nemen. Het is een beetje verdeeld, lijkt wel. Hè? Want voorheen was het wel eens, dan was je afhankelijk van misschien wel Tafsan. Iedereen had het daarover. Of bij iedere club heb je wel één of twee van die spelers. Maar ik vind dit gewoon op basis zoals ze nu spelen, dat het hele elftal kan scoren. Voor Jasper is het misschien moeilijk. Maar over het algemeen zie je wel dat die tendens bij NEC, dat er veel meer mogelijkheden zijn voor spelers om in situaties te komen.
Ja, we hadden het al over doelpuntenmakers. Maar wat Koki die scoort weer. Okama.
Ja.
Wat vinden we daar eigenlijk van?
Ja, het is als een achtste. Je zegt terecht, Remco, er zijn van die jaren geweest dat je denkt, wie moet hem in hemelsnaam maken?
Ja.
Ja, hij pikt ze toch relatief makkelijk mee. Heel constant. Tweede, derde wedstrijd, dan prikt hij er wel weer eentje in. Heeft volgens mij een contract wat we zo kunnen verlengen.
Ja.
Ja, ik denk, laten we dat soort jongens in hemelsnaam bijhouden. Ik denk overigens dat het voor een trainer ook fantastische jongens zijn. Zowel Koki als Sano. Wat denk jij, Remco?
In de beginfase dat die jongens kwamen, hebben een bepaalde moeite gehad met het aanpassen, vind ik een groot woord. Maar je komt uit een andere cultuur.
Taal.
Taal natuurlijk, maar een andere levenswijze. Maar wat veel belangrijker is, hoe ze leven. Hoe ze zijn opgebouwd, hoe ze zijn opgegroeid. En ze passen zich moeiteloos aan. Ze zijn heel bereid om te leren. Dat doen ze ook. En dat zie je ook, zelfs wat je nu zegt, de taal, het eten, het bewegen, het leven. En ik weet ook wel hoe dat gegaan is in het begin in die selectiegroep. En dan heb je ook een goede selectie en een staf voor nodig.
Want wie pakt zo'n jongen dan op?
Nou ja, ze hebben natuurlijk bepaalde spelers die ze eten en lunchen met elkaar natuurlijk. En ik ken wel een hoop grapjes daarover.
Ja, ga je elke dag
naar Orjan Vlaar. Vertel even de grapjes dan.
Ik denk dat ik
hetzelfde grapje heb gehoord namelijk.
Ja, nee, maar heel belangrijk is, dat is puur wat je ziet in mijn visie, waar NEC nu staat. Kijk, er is geen buitenbeentje. Het is zo snel mogelijk en zo goed mogelijk zorgen dat je geïntegreerd raakt met elkaar. Of je nou een Nederlandse speler bent of je komt uit Japan. En daar zorgen ze met z'n allen voor. En als je die jongens nu ziet ten opzichte van het begin van het seizoen, toen lachten ze al. Kwamen ze al binnen, bepaald charisma wat ze hebben. Daar kun je ook niet kwaad om worden. Maar die teamdiscipline en de discipline om ergens te komen of de absolute wil om ervoor te zorgen dat ik ga draaien in een Nederlandse club. Ja, ik denk dat er geen betere cultuur is die dat voor elkaar krijgt.
Zou jij ook zeggen tegen Aalbos, laat tekent bij met zo'n jongen?
Als hij zelf wil. Ja, dat is één. Ja. Maar goed, tuurlijk. Kijk, als je ziet wat hij doet en hoe hij speelt. In de bal, van de bal af. Zelfs hoge, lange ballen die Sandler geeft. Voor over 50 meter pakt hij op de borst op. Legt ze gelijk weer klaar. Ja, ik denk dat maar voor weinig spelers weggelegd is. En ook weer een teamspeler, maar nog heel belangrijk. Hij weet precies op de juiste momenten waar te staan. En het allerbelangrijkste is, als je het hebt over doelpunt maken, hij is ontzettend doelgericht. Ja. Vanuit alle standen, een korte draai. Hij hoeft maar een gaatje te hebben. En vanuit die positie probeert hij te scoren.
Nou, ja. Dat lijkt me duidelijk dan, Maurice.
Dat lijkt mij een duidelijk antwoord. Ja. NEC is natuurlijk al jaren op zoek geweest naar de ideale spits. En dan denk ik van, nou heb je een spits wie scoort, wie lekker ligt, wie het goed doet. Dan moet je misschien ook gewoon zeggen, verleng hem.
Ja, tuurlijk. Maar als je over dit soort dingen praat, dan zou ik zeggen, hou het hele elftal.
Ja.
Nou, ik bedoel, kijk, maar
ik denk dat heel erg lastig gaat zijn.
Natuurlijk is dat heel erg lastig. Maar wat het knappe daarvan weer is, kijk, ook die tijd dat ik zelf bij NEC zat, maar je krijgt er elk jaar weer 12, 13 nieuwe bij. En maak er maar eens een geheel van. Ja. En dan hebben ze deze staf en heeft Rogier heeft dat perfect gedaan. En heeft Carlos fantastisch op ingekocht. Ja, en hier staat de hele club achter. Het publiek staat hier nu achter. Dat voel je ook gewoon. Maar voor mij is het ook wel zoiets van, kijk, je staat nu zesde. Hè, je speelt mee om plaatsen waar je lang niet voor gespeeld hebt. Nou, dan zal ik er alles aan doen om een elftal behoorlijk intact te houden. En zo zijn er nog meer spelers die nu gegroeid zijn. Waar je vorig jaar of de jaar ervoor niet van had durven hopen of verwachten dat ze in de fase zitten waar ze nu staan.
Ja, kom je zo meteen denk ik nog wel eventjes op terug, Remco. Ja. Je kunt meepraten, reageren met deze uitzending. Dan kun je even bellen naar het nummer 024-360-8068 of iets inspreken via mijn social media kanalen, @MauriceDeMand. Met DT op het einde, wel belangrijk, anders kom je op een hele andere site terecht. En dat hebben mensen gedaan, dus we gaan even naar een vraag toe. Ik ben benieuwd.
Hallo Maurice, hier een vraag van Bob Kuppen. Hebben jullie enig idee hoe lang Sherry eruit ligt? Dat is wel belangrijk. De aankomende weken zijn heel erg belangrijk en hij is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dankjewel.
Ja, dankjewel Bob. Thierry, ja, die viel geblesseerd uit.
Ja.
Hoe lang ligt hij eruit? Dat is een goede vraag. Hamstring was het, hè? Dus ja, dat ziet er altijd zorgelijk uit.
Ja, voor tegenwoordig natuurlijk best geheimzinnig over gedaan.
Hè? Ja, dat is met Dirk ook al. Ja. En nou was Rogier de afgelopen week wel iets duidelijker daarin, dat hij toch wel hoopt dat hij tegen PSV misschien weer zou kunnen aansluiten. Ja. Remco, heb jij daar? Jij zit er iets dichterop. Jij praat met mensen, jij appt met mensen, jij appt Rogier even. God, wat is er gebeurd? Dat is toch...
Nee, het is helemaal uit de relatie. 2 jaar is hij
Ik zag hem gisteren uitvallen. En toen ging er wel bij. En dat hoorde hij bij. Oh mij, nou gaan we.
Ja.
Dat is natuurlijk wel iemand. Het is iemand met kwaliteit.
In je achterhoofd inderdaad.
Ja, het is iemand met kwaliteit. Je weet van, oké, we zitten in een belangrijke fase in de competitie.
Ja.
Er komen belangrijke wedstrijden aan. Je hebt Dirk Proper al niet. Nou valt eigenlijk ook de vervanger van Matson valt uit. Ja, dan is wel dat je denkt, oeh...
Nee, dat is ook wel zo. Maar kijk, met een hamstringblessure of de blessure, wat er nou is. Ik weet ook niet de status, hoe dat nu is op het moment. Maar kijk, natuurlijk, hij is ook op een bepaalde leeftijd waar het natuurlijk iets langzamer heelt dan bij een 20-jarige speler. Maar ik, volgens mij is het niet zo ernstig als dat het misschien wel zou kunnen zijn. Maar ik ben wel helemaal met je eens. Ja, als dat dit soort type spelers die heel erg belangrijk zijn voor NEC op dit moment... wegvallen, ja, is het lastig. En aan de andere kant draai ik hem ook weer om. En als je nou ziet hoe het elftal bij elkaar zit, ik zie ook veel trainingen, en hoe ze dit ook weer oppakken na het uitvallen van een Sherry tegen Heerenveen. Ja, ja, zeg het maar. Ze maken binnen 120 seconden maken ze ook 1-0, 2-0.
Ja.
Schöne pakt ook de bal, een fantastische hoekschop weer, 2 keer achter elkaar en hij knikt hem weer eentje in. Dus... ze hebben wel spelers die nu dingen kunnen opvangen. Ja. Neemt niet weg dat je hem gaat missen of dat je hem mist. Alleen, je hebt iets achter de hand. Je hebt wisselgeld.
Maar Sherry is natuurlijk eigenlijk de opvolger van Matson. Ja, wie heeft het? Ja, je zou bijna zeggen, wie heeft het daar nog over?
Nou ja, hadden we het vorige week over. Niet zo heel veel. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken dat alles nu wel loopt. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel makkelijk daarin.
Dat is ook wat Remco ook zegt. Van je hebt gewoon, dan kun je Schöne weer brengen. Ik vond het overigens wel een beetje apart. Want hij bleek in de rust al een beetje te klagen of zo.
Ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
Is het dan toch link om hem erop te zetten en dan na 4 minuten te ontdekken dat het eigenlijk niet gaat?
Nou, ik weet dat NEC daar heel zorgvuldig mee omgaat. Kijk, om een voorbeeld te noemen, de wedstrijd tegen Volendam. Heeft Sherry bewijs vanuit niet gespeeld. Toen was hij totaal niet geblesseerd of wat dan ook. Tenminste, wat ik weet. En dan krijgt zo'n jongen dan ook rust.
Hij zal er zondag nog niet bij zijn, hè?
Nee, zondag zal hij er zeker denk ik niet bij zijn. Want dan spelen we tegen FC Utrecht een belangrijke weer. Want dat gaat natuurlijk ook weer om play-offs. Dus we gaan altijd wekelijks eventjes richting de club bellen waar we tegen spelen. En in dit geval hebben we aan de telefoon Bert Kous. Hij is van de RTV Utrecht en hij volgt FC Utrecht dan ook. Goedenavond Bert.
Goedenavond.
Ja, want er staat ook voor jullie een belangrijke wedstrijd op het programma tegen NEC natuurlijk.
Voor ons, voor FC Utrecht, staat er een belangrijke wedstrijd op het programma. Ik hoor ervan op, en laat ik zo zeggen, als voetballiefhebber zou ik het heel jammer vinden als ik Sherry komende zondag niet zie spelen. Maar ik begrijp dat die, en dat is voor FC Utrecht geen slecht nieuws, zo eerlijk ben ik ook. Ik begrijp dat die naar jullie verwachting er niet bij is.
Nee, nou ja, goed. Hij viel afgelopen zondag, of gisteren was dat, met een hamstringblessure uit.
Ja, dat is wel...
Het schijnt wel echt...
Ik zag hem uitvallen, maar ik wist niet dat het een hamstring was. Ja. Nee. Ja, nou ja, goed. En ik kan me ook nog voorstellen, hoor, dat ze bij NEC ook een beetje voorzichtig doen met het oog op die bekerfinale natuurlijk. Hè. Je wilt hem er dan wel bij hebben.
Ja,
dat denk ik ook.
Ja, dat is wel, zal wel heel fijn zijn. Dat is ook iets waar we misschien zo meteen ook eens moeten praten van hier in de studio. Van hoe moeten we dat gaan managen? Maar eerst maar eens even naar jou met FC Utrecht. Want wat speelt daar? Hoe staan die ervoor?
Ik denk dat Utrecht er nog steeds goed op staat. Jans heeft het goed voor elkaar. Jans heeft zijn ideale formatie gevonden. Kan die formatie zo nu en dan... of tenminste, kan de poppetjes een beetje aanpassen op wat de tegenstander vraagt. Zo had hij tegen Almere besloten om niet met Jens Toornstra op 10 te spelen. Maar met Oscar Fraulo, omdat Toornstra een speler is die erg goed is in het druk zetten. Maar als je druk zet tegen Almere, dan loop je vooral heel veel meters voor niks. Want als ze bij Almere op de eigen hoofd de bal hebben, dan schieten ze hem naar voren. En dan moet je al die meters weer terug. Dus Toornstra speelde niet. Ik kan me voorstellen dat Toornstra in het voetbal wat FC Utrecht wil spelen thuis tegen NEC, ook een goed voetballende ploeg, dat Toornstra er gewoon weer in staat. Verder hebben we op basis van de afgelopen wedstrijd in Almere niet de indruk gekregen dat er blessures bijgekomen zijn. Verder is de oude bekende van NEC, Ole Romani, er niet bij. Die is herstellende van een teenbreuk. Moet ik persoonlijk zeggen dat ik dat niet echt een heel groot gemis vind voor FC Utrecht. En verder is Anthony Descott, de Belgische spits, al een hele tijd geblesseerd. Die zal er zeker ook niet bij zijn. En dan heb ik uit mijn hoofd de afwezigen wel gehad. Tenzij er natuurlijk deze week op de training nog dingen gebeuren.
Het lijkt erop, Bert, dat Barkas weer de voorkeur heeft gekregen van Ron Jans boven onze Matthijs Brandehorst.
Daar lijkt het niet op, dat is zo. Jans legde het heel netjes uit voor Brandehorst afgelopen week. Brandehorst heeft een paar wedstrijden gekiept, heeft dat goed gedaan. Daar hebben we het Utrecht-analist Rob Alflen, oudspeler van FC Utrecht, ook van Ajax. En die zei al op het moment dat Barkas weer fit begon te worden, als Brandehorst nu blijft staan, levert dat een hele andere druk op. Want dan is hij ineens niet de vervanger van de geblesseerde Barkas, maar dan is hij ineens de eerste keeper. Het leek er voor de buitenwacht een klein beetje op dat in de uiterstrijd tegen Ajax Brandehorst die druk niet aankon. Beide doelpunten van Ajax waren houdbaar. Na die wedstrijd gaf Jans aan dat hij, omdat Barkas in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax nog niet alles voor 100% had kunnen meetrainen, dat hij het nog niet aandurfde en dat hij de keuze met een week had uitgesteld. En hij zei vervolgens in de aanloop naar de wedstrijd tegen Almere, Brandehorst had kunnen uitblinken tegen Ajax en heeft dat niet gedaan. Dus Ajax was een soort examen voor Matthijs Brandehorst. En voor het examen is hij, dat is jammer voor Brandehorst, is hij niet geslaagd.
En heeft El Karouani dat krediet inmiddels wel ten opzichte van Leliendal?
Nou, Leliendal heeft helemaal geen krediet meer, dus dat is niet zo gek moeilijk. Leliendal is al zijn krediet kwijt. Ja. El Karouani is gewoon de eerste linksback. Utrecht had wel, nadat Leliendal in diskrediet was geraakt, in onmin met Ron Jans, teruggezet naar de selectie van Jong, waar hij wel meetraint, maar geen wedstrijden mag spelen van de club. Waar dat mee te maken heeft, daar hebben we overigens de vinger nog niet achter kunnen krijgen. Het schijnt iets te maken te hebben met onwil om een nieuw contract te tekenen. Maar El Karouani, ja, Utrecht had tot het einde van het seizoen, om alle posities dubbel bezet te hebben, Tim Handwerker gehuurd van FSV Mainz uit Duitsland. Maar Handwerker heeft afgelopen week op de training een kruisbandblessure opgelopen. Dus daarmee is de concurrent voor Soufiane El Karouani, zo er al een concurrent was, nog, is wel weggevallen.
Bert, maar eventjes, het is natuurlijk erg onrustig geweest bij FC Utrecht, maar jullie lijken nu wel gewoon weer in rustig vaarwater terecht zijn gekomen.
FC Utrecht zit weer in rustig vaarwater. FC Utrecht heeft vorig seizoen na het ontslag van René Haken, achteraf door Frans van Zeumeren als te vroeg bestempeld. Hè? Nu die ziet hoe het gegaan is na het vertrek van Haken, maar ook nu die ziet hoe Haken het doet bij Go Ahead Eagles. Heeft Van Zeumeren heel eerlijk gezegd, nou, daar hadden we misschien iets meer geduld mee moeten hebben. Maar Jans is in ieder geval wel een speler die een elftal aan de gang krijgt. Een trainer die een elftal aan de gang krijgt.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat Utrecht NEC liever een paar weken later had getroffen.
Dat...
Een weekje voor de bekerfinale.
Dat kan me goed voorstellen. Nou, de laatste paar keer volgens mij is het redelijk gelijk opgegaan uit tenminste.
Uit
1-1, volgens mij twee keer 1-1. Maar goed, we gaan het zondag in ieder geval zien, Bert. Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken en even wilde vertellen hoe het bij FC Utrecht voor staat. En heel veel succes zondag.
Wij zien elkaar zondag op de pers.
Wij zien elkaar zondag. Tot dan. Goed, we komen zo meteen denk ik nog wel eventjes terug op de voorspellingen ook richting FC Utrecht. Maar ik heb nog wat vragen binnengekregen. Dus ik wil ook nog, want anders gaan we natuurlijk de luisteraars tekort doen die wat vragen hebben. De volgende vraag.
Nu het steeds dichterbij komt richting het einde. Wanneer verwachten jullie duidelijkheid over een nieuwe trainer komt of dat Meijer blijft en zijn contract wordt verlengd? En wanneer verwachten jullie dat de eerste spelers worden bedankt of een optie wordt gelegd of nog beter een contract te verlengen?
Ja, dat is een goeie. Ja, het ging natuurlijk afgelopen week al over Meijer. Hè. Ik heb Radio 1 bij ons, overal. Ja. Iedereen had het over Rogier Meijer. Dat krijg je natuurlijk als je een beetje succes hebt als coach.
Ja, of als je misschien wat minder succes hebt. In Heerenveen zwaaien ze dan de trainer weer niet zo heel erg uit.
Ja.
Ja, dan zal het over Meijer gaat. Is niet zo gek natuurlijk. Zijn contract loopt af. Ik denk dat we aan het begin van het seizoen... dat iedereen gedacht zou hebben, dit was het laatste seizoen. Zou jij nu denken, waarom niet gewoon verlengen, Remco? Of is dat ook weer te opportunistisch in het voetbal?
Ja, ik had al lang verlengd.
Ja?
Ja, als je het mij vraagt.
Want?
Nou ja, goed, ik bedoel, als je ziet hoe dit seizoen tot stand is gekomen... en hoe het eigenlijk opgebouwd is en waar ze vandaan zijn gekomen... en hoe je deze selectie zo vorm kan geven... ja, ik bedoel, het lijkt me heel lastig om dat bij een andere club te vinden. En je weet natuurlijk ook wel dat je weer een andere selectie krijgt... weer wat nieuwe spelers, maar hij heeft zeker bewezen met zijn staf... dat hij dat toch jaar in jaar uit toch wel op een redelijk goede manier voor elkaar krijgt. En dit seizoen vind ik dat extreem. Ja.
Eigenlijk zeg je daarmee, waarschijnlijk wisselen er toch, of je nou wil of niet, behoorlijk wat spelers van club dit seizoen. Hou dan de trainer, hou die bij je.
Ja, nou ja, er zijn twee dingen natuurlijk. Het gaat om hemzelf, wil hij zelf graag. Ja. En natuurlijk, je hoort natuurlijk ook van, ja, je moet stoppen op een hoogtepunt, want je kunt het nooit meer evenaren. Maar voor mij zijn het allemaal, die criteria's gaan voor mij eigenlijk niet meer op. Want ik heb voor mijn eigen ervaring weet ik ook hoe bepaalde dingen kunnen lopen. Ga je naar een andere club, dan moet je ook maar eens even zien te krijgen waar je nu krijgt. En kun je ook zomaar je een bepaalde staf fungeren binnen zo'n club. En hier weet je wat je hebt. En de houds bij huiddatum van een trainer vind ik bij NEC ook niet op. Waarom niet? Omdat je elk jaar gewoon een volledig andere selectie hebt. En je hebt weer de kans om naar iets moois toe te groeien. Dus ja, als je het mij vraagt, en ik was op die positie, had ik zelf al lang verlengd. Wat ik zie bij Rogier... is dat hij gewoon fantastische positiviteit uitstraalt naar de club, naar de spelers, maar op de trainingen ook. Ik zie geen verschil met 4 jaar geleden en nu. Hij is nog die drive die heeft om spelers beter te willen maken, dat elftal op gang te blijven houden. Constant maar blijven zoeken. Die man staat 24-7 aan. En als dat het niet het geval zou zijn geweest, dan had ik misschien iets anders gezegd. En daarom zeg ik van ja, als ik in zijn schoenen stond en hoe mooi is het op dit moment. En natuurlijk kun je zeggen van ja, als je er nu afscheid neemt, dan zou je iedereen je herinneren als. Maar ja, krijg je dat ook in je volgende opdracht weer.
Ja, want stel dat hij toch besluit om verder te gaan kijken, misschien zelf wel te willen oogsten van dit mooie jaar. Waar zie jij hem bijvoorbeeld? Behalve dus in Nijmegen?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat hij bij gewoon veel clubs zou kunnen trainen. Alleen nogmaals, kijk, hier zijn natuurlijk ook wel bepaalde mogelijkheden binnen de club. Ja. Waardoor je een bepaalde selectie kunt formeren. Dat geldt niet bij elke club.
Nee. En, dan bedoel je ook al het suikeroompje Marcel Boekhoorn, waar toch dankzij veel mogelijk is.
Nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Maar kijk, Rogier is een mensenmens. Die kan heel goed met mensen omgaan. Die ziet exact waar de pijnpunten liggen. De ene heeft een schouderklopje nodig en de andere dit. En daar vind ik hem echt een meester in. En ik vind ook dat hij onterecht in de afgelopen jaren soms ook op een andere manier bejegend is. Maar uiteindelijk... zijn kwaliteit komt nu naar boven van al die jaren. Kijk, als ik hem dat hele jaar of als assistent toe mee heb gemaakt... en het verschil nu zie, ja, dan zie ik echt wel een hele goede trainer dan staan. Want jij bent toch degene die het moet uitdragen... ten opzichte van je selectie in die kleedkamer. En niemand anders. En dat doet hij gewoon goed. Want anders had je een ander probleem gehad. Dan heb je clubs, want dat zie je natuurlijk wel in de eerste... of in de Eredivisie en zelfs in de Eerste Divisie ook... die een bepaalde level gaan halen, maar daar hoeft dan maar iets te gebeuren of een tegenslag en het is weg. En NEC heeft nu ook al genoeg tegenslagen gehad. Als je het alleen al hebt over blessures met een preuper en over die. Dus iedere keer weet hij toch wel te managen op een bepaalde manier om die spelers toch het vertrouwen te geven, al voordat iemand geblesseerd raakt, zodat ze op het moment dat ze moeten spelen gewoon volwaardig meespelen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Ja. We hebben nog een vraag. Ja, het gaat hard, dus want er komen nog twee vragen binnen. Maar ik ga deze nog even doen.
Goedenavond, heren. Daar ben ik weer. Ik heb weer een vraagje voor jullie. Met het oog op wat Carlos Albers heeft gezegd om waarde te creëren op het veld, de aankomende jaren dat hij er is, welke talenten zien jullie dan in de KKD of in de Eredivisie rondlopen die voor NEC haalbaar zouden zijn? Fijne avond, heren.
Ja, dat komt er ook wel weer gelijk op terug. Want ja, als we 11 weggaan, dan moet je ook wel gaan kopen. Ja, talenten. Jij komt overal. Kijkt veel. Welke talenten? Ja. Wat loopt er? Wat is interessant voor NEC? We hebben natuurlijk al het, zo zeggen ze, talent bij Roda JC opgepakt uit de KKD. Ja.
Wat is talent? Maar kijk, als je echt gaat scouten en echt gericht gaat kijken van op het moment van, oké, dit hebben we nodig. Dan ga je ook wel echt gericht naar clubs kijken, naar spelers of in bepaalde posities. Maar jonge spelers, kijk, we hebben het net over Zoontje gehad. Dat zijn type spelers. Als je die ook het vertrouwen geeft en ze komen hier met een 3-4 jaar contract. Die ook het gevoel hebben dat ze ook eens een keer een dipje kunnen hebben. Die zie je dadelijk groeien. En dat is het voorbeeld wat je nu ziet bij jonge spelers bij NEC. Die hier kwamen en ook de Japanners in het begin. Ja, ik heb ook heel veel geluiden gehoord, hè. Wat moeten we nou met die Japan? Wat moeten we, dit en dat? En nu is het een ander verhaal.
Ja.
Dus als je ergens een goede centrale verdediger ziet, al is het maar achter Nuitink en Sandler, wat zou je dan? Want Ros, nou ja, of dat het nou is, weet ik ook niet per se.
Nee, weet ik ook niet helemaal.
Nee, maar kijk, ja, daar gaan we weer. Kijk, als je vier centrale verdedigers hebt, die allemaal hetzelfde niveau hebben en die allemaal te graag willen spelen, dan gaat in mijn optiek niet werken. Nee. En als we het over die spelers hebben waar je nu over praat, die trainen volle bak, die weten waar ze staan. Mochten ze spelen, dan gaan ze echt niet onder de ondergrens, hoor. Ik denk een tegendeel dat ze echt wel meespelen. Alleen, ja, men kijkt vaak naar de eerste 11, 12 spelers. En alles wat er buiten is, dan gaat men wel eens een schifting maken van oké, die 4, 5 die kunnen nog wel, maar die 16 tot en met 23 spelen, ja, daar moeten we vanaf. Maar het is belangrijk dat je een selectie hebt die met elkaar en voor elkaar iets doet.
Ja.
En je hebt ook wisselspelers nodig, die natuurlijk niet voor wisselspelers in een elftal gekocht worden, maar die de basiself in de hele week naar de wedstrijd toe wedstrijd fit en wedstrijd topfit traint. Snap wat ik wil zeggen?
Ja, dus als Sandler blijft, heb je een ander soort backup nodig als wanneer die weggaat eigenlijk.
Zeker, want Sandler is een bepaalde ja, dat is buiten categorie. Ja. Maar ik zie een Sandler hier niet op de bank zitten. Nee. Als je twee type Sandlers hebt op de bank, ja dan krijg je een clash. Want dan gaat dat 3 weken goed, maar de ander wil spelen. En dan krijg je een heel ander probleem binnen de selectie. Dus de spelers die er nu zijn, en misschien waar sommigen geen hoge pet van op hebben, tussen aanhalingstekens, die maken wel het verschil.
Ja.
Die maken het verschil binnen een selectie, want ze zeuren niet. Ze doen hun uiterste best. Maar wat nog veel belangrijker is, de toppers die dan wel spelen, tussen aanhalingstekens, als je ziet hoe een Sandler bezig is met die jongens. Ja dat ik kom inderdaad overal en nergens. Maar dat zie je niet overal en nergens, hoor.
Nee, maar je komt overal nergens en je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag. Wat is nou een speler? Nee, maar jij hebt best wel een speler die denkt van, nou, dat is wel een speler om in de gaten te houden.
Robbie, die zou best wel een keer misschien als rechtsback kunnen. Nee.
Nee, maar je komt wel en jij kijkt ook in de KKD. Wat is nou, je zegt van, nou, dat is een speler die zou ook wel bij NEC kunnen passen. Je kunt vast op één naam komen.
Ja, ik kan wel op één naam komen, maar...
Ja, dat is dan misschien de naam die je niet mag zeggen, maar een andere naam?
Ja, die kan ik beter nu niet zeggen.
Nee.
Goed. Hij noemt geen naam, hè?
Hij wil het gewoon niet. Nee. Dus we moeten gewoon eventjes er afwachten. Dan even, we zijn aan het einde. De voorspelling voor... Ja. Ik kijk
die
toch wel. Ik zit vaak achter me, kijk schuin ook nog eens een keer achter. We gaan even voorspellen. FC Utrecht, dat is de tegenstander voor zondagmiddag 2:30. Volgens mij mogen we daar gaan aantreden in de Galgenwaard. Twan, wat gaat het worden?
Ja, Utrecht scoort niet makkelijk. Die in de top 10 hebben die een van de minste doelpunten voor. Dus ik denk 1-2 voor NEC.
1-2 voor NEC. Ja, zou mooi zijn. Remco.
0-3.
Ja,
ik heb er volle vertrouwen in.
Oké, ik ga voor 0-2. 0-3 is, ja, het zou zomaar kunnen, maar 0-2, ik denk dat we daar gaan. Ja, ik denk niet dat
nou,
we
maar
dat
ik vind 0-1 ook goed, hè?
Nee, ja, met 3 punten zijn we sowieso blij, ja. Want dat doen we natuurlijk hele goede zaken daarin. Goed, heren, dankjewel. Remco, dankjewel voor jouw komst. Jij vliegt wanneer naar Suriname?
Direct naar de FIFA window. Dus we hebben de trainingskamp hier in Nederland. We spelen 24 maart tegen Martinique. En dan van daaruit ga ik naar Suriname.
Altijd lastig, hè?
Ja. Martinique. Ja, altijd lastig. Nou ja, een goede tegenstander. Want het is gewoon een Nations League A-land, Gold Cup ganger. Dus het is een mooie wedstrijd om te spelen, denk ik.
Veel succes.
Ja, dankjewel. Ik zie het ticket wel verschijnen. Twan, jij ook.
Ja, dan kunnen we de uitzending daar doen.
Ja, we kunnen de uitzending daar doen. Een stuk warmer.
Onder palmboompje.
Ja, dat vind ik niet zo verkeerd. Jij gaat zeker mee, Twan.
Ja, barcootje erbij. Ja, ja. Denk ik, hè.
Twan, dankjewel in ieder geval voor jouw komst. Leuk dat je er was. Ik zou zeggen, dat smaakte voor mij in ieder geval naar meer.
Absoluut.
En zondag weer te beluisteren bij Op de Stip?
Op de Stip vanaf 2 tot 5 bij Omroep Bergendal en hier in de regio.
Ja, dus dan kunnen we de ins en outs natuurlijk weer en alle uitslagen en standen weer horen van het amateurvoetbal. Dank u wel voor het luisteren. De podcast verschijnt morgen online. Dan kun je hem nog eventjes terugluisteren natuurlijk. En wij zijn nog volgende week weer. Dank u wel voor het luisteren.